Ja. Goed. We zijn met een bescheiden clubje, maar het mag de pret niet drukken. Degenen die dat willen, kunnen alvast opzoeken. Job 38. Boek Job 38. 7 versen. En het thema van het woord is geloof, een brug voor onwetendheid. Geloof, een brug voor onwetendheid. En de subtitel is Wij weten maar zo weinig. En we gaan lezen. Toen antwoordde de Heer Job uit een storm en zei: Wie is het toch die het raadsbesluit verduistert met woorden zonder verstand? Gort nu als een man uw lendenen, dan wil ik u ondervragen, omdat u mij onderricht. Waar was u toen ik de aarde grondvestte? Vertel het als u inzicht hebt. Wie heeft haar afmetingen bepaald? U weet het immers. Of wie heeft over haar het meetsnoer gespannen? Waarop zijn haar pijlers neergelaten? Of wie heeft haar hoeksteen gelegd, terwijl de morgensterren tezamen juichten en al de zonen Gods jubelden? Wie is het toch die het raadsbesluit verduistert met woorden zonder verstand? Mooi. Deze woorden kwamen tot Job, maar ze kunnen net zo goed tot ons komen. De reden daarvan is, heb ik geschreven, omdat wij bewust of onbewust onze kennis en ons inzicht enorm overschatten. Enorm. Wij denken dat we veel weten, maar eigenlijk weten we, met alle respect, heel weinig. Heel weinig. En zo verduisteren we met ons beperkte vlooie verstandje, zo verduisteren we de raad Gods. Want we pakken ons bevattingsvermogen en daarmee gaan we God meten en daarmee gaan we God bevragen en dan gaan we mee kijken wat God al of niet kan. En dat kan niet en dat is onwetenschappelijk. Hé, maar beste wetenschapper, je hebt een vlooie verstandje. Kan hij zich gekwetst voelen, maar hij gelooft zelf dat uit een flow een mens kan evolueren door genoeg kopieerfoutjes. Dus er zit nog een kern van waarheid in ook. Ons bevattingsvermogen is geen maatstaf voor God. Is geen maatstaf. Daarom zegt God, wie is het toch tegen Job die het raadsbesluit verduistert, donker maakt, met woorden zonder verstand. Job zegt dat ik heb gesproken, maar ik zal het niet nog een keer doen. Job wordt in de liefde op zijn plaats gezet. En was het niet de apostel Paulus die zei dit? Want onvolkomen is ons kennen en onvolkomen is ons profeteren. Onvolkomen. Want nu zien we nog door een spiegel in raadselen, maar straks zullen we zien van aangezicht tot aangezicht. Paulus wist heel veel. Had heel goede theologische inzichten, openbaringen van God. Was opgenomen naar de derde hemel. Had ontmoeting gehad met Jezus op de weg naar Damascus. Gebeurden wonderen en tekenen door zijn handen. En hij zegt, ik kijk in de spiegel van raadselen. Hij zei ook, ik heb het nog niet gegrepen. Oh, zeker niet. Maar één ding doe ik, vergetend hetgeen achter me ligt en me uitstrekkende naar hetgeen voor me ligt. Ons weten is zo beperkt, zo nietig in de context van al wat God geschapen heeft. En dat maakt dat we ons streven om alles maar te willen begrijpen, dat we soms redelijk gefrustreerd raken. En dan zeggen we, hoe zit het nou? Ik wil het weten. Kom, hoe zit het? Maar we weten het niet. Er zijn nu altijd zaken welke we gewoonweg niet kunnen begrijpen. Maar we moeten ons daar niet blind op blijven staren. Het gevaar is dat je gaat kijken naar iets wat je niet snapt. En je blijft maar gefocust en gefixeerd op dat ene. En je vergeet alle uitroeptekens. En je vergeet alle, bewijzen en positieve voorbeelden. En je blijft maar op dat negatieve gefixeerd. Zo had ik zelf, toen ik pas tot geloof kwam, moeite met de dierenoffers. Ik dacht, hoe kan het nou dat een grote en machtige God, die zo intelligent is, die alles heeft gemaakt uit stof, dat die dierenoffers vraagt, hoe kan dat nou? Dat is toch weird. Totdat ik ontdekte dat die dierenoffers een diepere betekenis hadden En dat ze, even een slokje water. En dat ze een type beeld waren van het grote offer Jezus Christus. Maar als je dat niet weet, vind je het gek. En zo zijn er een hele hoop dingen in de Bijbel die wij gek vinden. Of niet begrijpen, omdat ze in een culturele context staan die we niet meer begrijpen. Jurriën ten Brinke, die sprak 14 dagen geleden over het verbondsnijden. Dus dat dieren door midden werden gesneden en aan weerskanten. En mensen gingen daardoor om zo'n... Dat was een culturele aangelegenheid. En als je dat niet weet, vind je het vreemd. Maar er is nog iemand in de Bijbel die zich ontzettend stoort. En dat gaan we opzoeken, als je dat wil tenminste. Dat vind je in Psalm 73. En daar is Asaf aan het woord. Asaf is een tijdgenoot van David. En die is gefrustreerd en die is teleurgesteld. En de reden is, hij kijkt naar de voorspoed van de goddelozen. En hij snapt het niet. Hij denkt, die mensen doen aan God nog gebod. Ze hebben aan iedereen maling. Ze storen zich aan niemand. Ze storen zich aan niemand en toch gaat het ze voor de wind. We gaan 16 versen lezen. En Asaf die schrijft, God, waarlijk God is goed voor Israël, voor hen die rein van hart zijn. Maar mij aangaande, bij kans waren mijn voeten afgeweken, bijna waren mijn schreden uitgegleden, want ik was afgunstig op de hoogmoedigen, toen ik de voorspoed der goddelozen zag, want moeite hebben ze niet. Gaaf en welgedaan is hun lichaam. In de kwelling der stervelingen delen zij niet. En met andere mensen worden zij niet geplaagd. Daarom is de trots hun een halssieraad. Het geweld omhult hen als een kleed. Hun ogen puilen uit van vet. De inbeelding van hun hart lopen over. Zij spotten en boosaardig spreken zij van verdrukking. Zij spreken uit de hoogte. Zij zetten een mond op tegen de hemel en hun tong roert zich op de aarde. Daarom wendt zijn volk zich hierheen. En als water in overvloed wordt het door hen geslorpt. Zij zeggen, hoe zou God het weten? Zou er ook wetenschap zijn bij de Allerhoogste? En wat zegt Jezus? Uw Vader die in het verborgene ziet. Hoe zou God het weten, zeggen ze. Maar Jezus zegt, uw Vader ziet in het verborgene. Zie, zo zijn de goddelozen. Altijd onbezorgd, vermeerderen zij bezit. Maar tevergeefs, zegt Asaf, heb ik mijn handen rein gehouden. Mijn handen in onschuld gewassen. De hele dag word ik geplaagd. Mijn bestraffing is er elke morgen. Indien ik gezegd had, ik zal al dus spreken. Zie, dan was ik afvallig geweest van het geslacht van uw kinderen. Ik topte erover om dit te begrijpen. Ik vroeg me af, hoe kan dat nou? Een kwelling was het in mijn ogen. Let op, vers 17. Heel belangrijk. Totdat ik in Gods heiligdommen inging en op hun einde lette. Totdat ik in Gods heiligdom binnenging en op hun einde lette. Zie je, dit leven is niet alles wat er is. En de voorspoed van de goddelozen duurt zolang hun leven duurt en dan is hun voorspoed afgelopen en dan is hun rijkdom weg. En dan? En dan? Want het loopt niet af. Daarom zegt Jezus ook, verzamel je geen schat op aarde, waar mot en roest ze ontoonbaar maakt, waar dieven kunnen stelen, verzamel je schat in de hemel. Jezus zegt, wat baat het een mens als hij de wereld wint, maar schade leidt aan zijn ziel? Dit is een tekst die nergens op slaat als er geen leven is na dit leven. Jezus zegt in Johannes ergens tot 3 maal toe, als je niet bekeert zul je in je zonde sterven. Nou, als er geen leven na dit leven is, zou ik zeggen, nou Jezus, hè, wat dan nog? Huh? Of je nou in je zonde sterft, in je pyjama. Maar juist omdat er een leven is na dit leven, is die waarschuwing zo ernstig. Paulus zegt, als wij alleen voor dit leven onze hoop op Christus hebben gesteld, alleen voor dit, zijn we de beklagenswaardigste van alle mensen. En Asaf die kreeg openbaring toen hij in het huis van God was. Jullie hebben openbaring van God. Je weet dat het met de dood niet is afgelopen. Je weet dat het verder gaat. We weten het belang van Jezus. Dat zie je alleen in de openbaring. Maar als je die niet hebt, wat is je morele maatstaf? Die is er niet. En dat zien we steeds meer in de wereld om ons heen. Er is geen moraal. Er is alleen maar belang. Voordeel. Als het eerlijk kan, eerlijk. Als het niet eerlijk kan en ik wil het, oneerlijk. Van manipulatie, misleiding, verleiding. Totdat ik Gods heiligdommen inging en op hun einde lette. Toen kwam hij tot rust, Asaf. Toen dacht hij, oh ja, zo is het, is waar ook natuurlijk. Het is een mens gegeven eenmaal te sterven en daarna het oordeel. Ik heb geschreven, alleen in de openbaringen van de Heer en in de plaatsen waar God is, krijgen we echte antwoorden. Als we ons daar ophouden en dan nadenken, dan naderen we tot God en zal Hij tot ons naderen en hebben wij ultieme waarheid. Want wij hebben echt, lieve mensen, wij hebben ultieme waarheid nodig. We hebben waarheid nodig. Jezus zegt, Gods woord is de waarheid. Jezus is het vlees geworden woord. Dus hij zegt ook van zichzelf, ik ben de waarheid. En de geest van Jezus Christus is de geest van de waarheid. En we hebben die waarheid nodig in ons leven om te winnen. Door Gods waarheid waren Joshua en Caleb in staat het beloofde land binnen te gaan. In tegenstelling tot de andere verspieders die de leugen en de omstandigheden geloofden. Door Gods waarheid was de kleine David in staat om Goliath te verslaan. En door Gods waarheid sliep Jezus in de storm. Terwijl zijn discipelen waren aan het hozen, die waren het schip aan het leeggooien. En die waren bezig met, van we vergaan, we gaan naar de kelder. Terwijl Jezus zegt, we gaan naar de overkant. Waarheid is zo belangrijk. Ik heb geschreven, wat wij als gelovigen nodig hebben in de geestelijke strijd is waarheid. En deze gaat zelfs nog boven kennis en inzicht. Want je hoeft niet altijd alles te snappen om er toch mee te kunnen werken. Wie van u, jullie, en van de tieners en wie dan ook van deze gemeente, waar ze ook zijn, wie kan mij uitleggen hoe een cellfoon technisch werkt? Niet hoe de bediening is, maar hoe het principe is. Misschien één, maar de meeste toch niet. Niemand weet toch hoe je, als je een appje verstuurt met een foto, hoe die foto door de lucht gaat en opgevangen wordt op een toestel of op een hele groep. Maar we werken er wel mee. Dus je hoeft het niet altijd te begrijpen om ermee te kunnen werken. En zo is het ook met geloof. Je hoeft niet altijd alles te snappen om er wel mee te kunnen werken. Ik zei al als voorbeeld ook over Petrus. Denk je dat Petrus toen hij over het water liep, dat hij als een gek aan het uitzoeken was van hoe kan dat? Hoe zit het nou met die waterstofmoleculen? Welke formule is hier? Wat gebeurt hier? Hij liep gewoon, omdat Jezus zei, kom. Toen water in wijn veranderde, hebben ze zich ook niet afgevraagd, wat voor scheikundige bijzonderheden gebeuren hier? Het gebeurde gewoon. Ze begrepen het niet. Die man met die verschrompelde hand in de synagoge moest zijn hand uitstrekken. Jezus zegt, strek je hand uit. Als hij was gaan redeneren, en hij had zijn eigen voorstellingsvermogen gebruikt, had hij nooit zijn hand uitgestrekt. Wat is er voor onzin? Ik heb een verschrompelde hand. Maar Jezus zegt, strek hem uit. Hij strekt hem uit en hij wordt gezond. We hoeven niet altijd alles te snappen. Dat is het mooie van God. Er is zo oneindig veel wat wij niet weten, dat wat wij weten is eigenlijk niks. Ik wil hier niet een complex aan praten, maar wat wij weten is eigenlijk helemaal niks. Zelfs Einstein, een grote geleerde, wist maar dit in zijn vakgebied. We weten niks. Dus wat hebben we nodig als we God willen proberen te bevatten? Niet ons verstand alleen speelt een rol, maar we mogen door genade in geloof tot God komen. Dat is prachtig. Je mag in geloof tot God komen. Dan kun je dingen overbruggen die je niet kan beredeneren. En dan kan je zeggen, oké, ik kan het niet beredeneren, maar hé, ik mag het geloven. Weet u, de vijand van onze ziel wordt de vader van de leugen genoemd. En hij liegt en de demonen liegen. En zo zijn ze gekomen, Johannes 10 vers 10, om te stelen, te slachten en te verdelgen. De dief, zegt Jezus, komt om te stelen, te slachten en te verdelgen. En hoe doen ze dat? In ons hoofd. Ze komen met leugens, ze komen met twijfel, ze komen met argumenten om het woord van God uit te hollen, het liefst weg te vegen. En daar komen wij in. Nou, dat zien we al vanaf de eerste bladzijde van de Bijbel. Worden hier aangevallen, hier. Maar Jezus zegt in hetzelfde vers, maar ik ben gekomen omdat ze leven hebben en overvloed. En wat zegt hij nog meer van zichzelf? Ik ben de waarheid. Dus we kunnen de waarheid van het woord van God tegen de leugens zetten. Alles wat niet met de waarheid overeenkomt, is een leugen. Alles wat niet matcht met het woord van God, wat er tegenin gaat, gooit maar aan de kant. Het woord van God is betrouwbaar. Nou, wat levert het ons dan op? Wat is dan de praktijk van het leven? Jezus vat het heel goed samen. In Matthäus 7 staat het. Hij zegt, over tweeërlei fundament spreekt hij. Hij zegt, als jullie mijn woorden horen en ze toepast, dus gelooft en ze toepast, dan ben je als iemand die op de rots bouwt. En wat is dan een voordeel van iemand die op de rots bouwt? Nou, dat voordeel is, dat kom je achter als het gaat regenen en als het gaat stormen en als de stromen komen, als het moeilijk wordt. Dan ben je blij dat je op de rots hebt gebouwd. Daarvoor niet, maakt het niet uit. Dan kun je beter op zand bouwen, dat gaat sneller. Maar Jezus zegt, als je mijn woorden hoort, als je ze hoort en je gelooft mijn woorden en je past ze toe, dan ben jij als iemand die op de rots bouwt. En als je het niet doet, dan bouw je op zand. Je bouwt wel, maar het is niet solide. Er is geen krachtige onderlaag die jou staande houdt. Dus geloof is een brug, zeg maar, voor onwetendheid. Wat wij aan kennis missen, mogen we in geloof op grond van Gods belofte overbruggen. Daarom mogen we bidden. Ook al zien we het niet, we mogen bidden en we mogen geloven en vertrouwen dat Jezus zegt, uw Vader die in het verborgene ziet. Ja, maar hoe dan? Kunnen we heel interessante discussies over houden. Maar ga ervan uit dat hij ziet. Ga ervan uit dat hij weet. We hoeven niet allemaal te begrijpen. Je cellfoon, ik zei het toch al. Je weet toch niet hoe dat fotootje, dat leuke fotootje bij je familielid aan de andere kant van de wereld komt. Wat komt er wel? En zo is het ook met geloof. En dat is eigenlijk wat ik wilde delen. Ik kan er nog wel een hoop aan toevoegen, maar dan leidt het maar af. Het is een hele korte dienst, lieve mensen, vandaag. Hè? In een uur, dat hebben we nog nooit gedaan. Wie zijn er teleurgesteld? Ja. Nee, maar soms moet je beperken tot wat God je geeft. En niet het veel is goed, maar het goede is veel. Amen. Oké, ik denk dat Roel zich een hoedje schrikt. Hoe lang heb ik gesproken? Hoe lang heb ik gesproken, Paul? Hoeveel? 19 minuten.